Welkom en wat ontzettend leuk dat je luistert naar de Psychiater Praat podcast. Dit is de podcast waarin ik je meeneem in mijn wereld en die van de psychiatrie. En je zult zien dat ook dat een wereld is die gaat over hele gewone mensen. Mijn naam is Wieneke Gerrits en ik ben psychiater. Ik ga ervaringen en verhalen vertellen uit mijn persoonlijke leven en uit het leven van mijn patiënten. Laat je raken, inspireren, motiveren of gewoon een hart onder de riem steken. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te zetten om voor zichzelf te zorgen. Door met elkaar te delen en hulp te vragen als dat nodig is. Niet alleen bij professionals, ook bij elkaar. Zo maken we samen het leven wat draaglijker en onszelf of de ander soms gewoonweg een stukje gelukkiger. Heel veel luisterplezier! Ja, welkom bij de Psychiater Praat podcast weer. Hartstikke leuk dat je luistert en er weer bent. Hopelijk maak je het goed. En vandaag ga ik wat vertellen over gedachten. En dan niet zozeer alleen maar gewoon over gedachten, maar voornamelijk ook over de angst of de zorg of de schuld of de schaamte die we kunnen hebben over onze eigen gedachten. Want dat is namelijk iets wat best wel veel voorkomt. En ik bedacht me dat ik een tijdje geleden wel ook wat heb verteld over de angst om te voelen. De affectfobie. Daar is een aflevering waarin ik daarover heb verteld. En daar schoot me nu te binnen dat wat ik dus ook regelmatig in mijn spreekkamer heb meegemaakt, is dat mensen eigenlijk behoorlijk last kunnen hebben van hun eigen gedachten. En natuurlijk is het zo dat wanneer ik dat in de spreekkamer constateer, er eigenlijk al een extra drempel over is gegaan. Want dan betekent het dat je dat degene die tegenover mij zit, behalve bepaalde gedachten te hebben, ook nog de moed en de durf soms heeft, want dat is er dan vaak voor nodig, om die gedachten te delen met mij. Dus dat zijn eigenlijk ook nog eens twee verschillende dingen. Durf je je eigen gedachten te hebben en durf je ze te delen met een ander. Maar toch dacht ik, ja, dit gaat ons allemaal aan. Alle mensen hebben wel eens gedachten waarvan dat heb jij ook, kan ik me niet anders voorstellen. Je hebt misschien zelfs wel heel erg vaak gedachten waarvan je denkt, nou, het is maar goed dat de ander dit niet weet. En dat is fijn, hè, want dat is ook gewoon onze eigen binnenwereld, onze eigen gedachtenwereld, moet ik zeggen. Die is ook van jouzelf en jij bent degene die bepaalt eigenlijk wat daarvan naar buiten komt, wat je daarvan laat zien. En soms gaat het om heel onschuldige gedachten. Als je bijvoorbeeld op je werk komt of zo en je hele gewaardeerde collega heeft ander haar is naar de kapper geweest en je denkt echt, oh mijn god, wat is dit echt voor een raar plaatje. Meestal zeg je dat dan niet. Ja, dat is jouw gedachte. Weet ik veel, afhankelijk van jouw relatie geef je jouw reactie. Maar bijvoorbeeld dat soort dingen, denk ik, dan is het heel erg goed dat je er een filtertje overheen hebt, hè, voordat je een gedachte uit zou spreken, dat je daar soms nog even een filter voor zet. Want ja, waarschijnlijk pas je je ook wel een beetje sociaal aan, hè, en verplaats je je ook in de ander. Dus allerlei sociale factoren komen daarbij kijken. Maar goed, dit zijn, vind ik tenminste, hele onschuldige gedachten die je voor jezelf houdt. Maar er zijn ook soms hele extreme en heftige gedachten die iemand ook voor zichzelf houdt. En waarvan ik denk, en dus ook heb gezien bij mijn patiënten, dat het vaak ook helemaal niet helpend is. En daar wil ik vandaag ook een beetje op ingaan. En misschien namelijk herken jij je er wel in dat jij ook wel eens gedacht hebt waar je als het ware zelf van schrikt of die je heel erg vindt, hè, die je niet zou willen hebben. Dan kan dit misschien ook wel geruststellend werken, deze aflevering. Hè, of je ook wat, dat ook de uitleg daarover misschien jou wat helpt. Misschien herken je er niet in, maar dan kan het ook interessant zijn om eens te weten hoe dat bij andere mensen kan werken. En misschien ga je stiekem toch ook al merken of in de loop van de tijd wel eens denken, hey, dat heb ik wel eens gehad. Nou, ik kwam op dit idee omdat ik een tijdje geleden vertelde in een aflevering, en dat ging over iemand die automutileerde. Als je die hebt geluisterd, weet je misschien waar ik het over heb. Zij vertelde dat Het automutileren, dus het zelfbeschadigen, verschillende functies kan hebben. Ja, dus dat je dat kunt doen met verschillende motieven eigenlijk. En één daarvan was om erger te voorkomen. En wat bedoelde zij daar in haar geval mee? Dat ze bijvoorbeeld dingen die haar aangedaan waren, door een ander. Dat ze die persoon, want er waren ernstige vergrijpen hoor. Dat ze die persoon eigenlijk zo erg haten of zo erg verantwoordelijk hield. Waarschijnlijk terecht, hè, maar voor het leed wat haar was aangedaan. Dat ze de gedachte kreeg en ook een soort van de drang of zo. Hè, of het gevoel kon hebben van ik zou die persoon willen vermoorden. En dat deed zij niet. Zij zette daar dus eigenlijk als alternatief, ook om te voorkomen dat ze ernstige dingen zou doen, zet zij dan eigenlijk dat automutileren in. Nou, daar ga ik het dus vandaag niet verder over hebben, over wat je dan daar, over dit specifieke voorbeeld. Want je zou eigenlijk kunnen zeggen, en dat is buiten de context van die aflevering, maar je zou kunnen zeggen, die gedachte hebben. Het is ook niet zo verstandig om dat te bestrijden met dat soort gedrag, hè, de automutilatie, want dat is vervolgens dan ook weer schadelijk voor jezelf. Maar daar ga ik vandaag niet verder op in. Die gedachte van ik zou iemand anders willen vermoorden, die heeft vast niet iedereen. Dat zal ik absoluut niet stellen. Ik heb die gedachte volgens mij ook nog nooit gehad. Dus ik denk ook niet dat dat iets is wat iedereen heeft. Maar toch is het zo dat ik heel veel ben tegengekomen. Niet per se alleen maar een soort van moord, gedachtes of ideeën. Maar wel dat je eigenlijk zou willen dat een andere persoon er niet meer is. Dus eigenlijk de ander dood wenst. Of ja, soms is dat al veel concreter verwoord dan dat het ervaren wordt. Heel vaak denken mensen, ik zou willen dat jij er niet meer bent, hè, over een bepaald persoon. En dat betekent niet dat dat de hele tijd zo is, maar dat kan soms ook in bepaalde emoties, in bepaalde situaties optreden en het andere moment juist afwezig zijn. En dat is waar mensen vaak dan heel erg bang voor kunnen zijn. Omdat ze dan het idee hebben dat dat fout is. Omdat ze het idee hebben dat ze daarmee een slecht mens zijn. Dat dat niet hoort bij de mens. Sommige mensen zijn ook zelfs bang dat ze een soort van bezeten zijn of zo. Hè? Dus dat het eigenlijk niet iets, dat ze het eigenlijk willen afsplitsen van zichzelf. Van hey, dit ben ik niet, maar dat is iets giftigs wat zich in mij, plaats heeft genomen. En dat wil ik eigenlijk een beetje ontkrachten vandaag. Want je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die, of het nou, ik gooi het eigenlijk even op een berg. Haal er even uit wat misschien voor jou van toepassing is, maar de gedachte dat je eigenlijk wil dat een ander er niet meer is. En of je daar nou bij voelt van, oh, ik zou je willen vermoorden of niet. Hè, dat doet er eigenlijk niet zoveel toe bij wat ik nu wil zeggen. De gedachte dat je wil dat een ander er niet is, komt, nou ja, in ieder geval in mijn ervaring, maar komt eigenlijk altijd voort vanuit dus een heel erg naar, meestal heel pijnlijk gevoel bij jezelf. En dat kan zo expliciet zijn, zoals bij dit voorbeeld wat ik net noemde. Als je mishandeld bent of als je misbruikt bent, dan is dat misschien heel aanwijsbaar. De reden waarom je die ander zo erg uit de weg zou willen hebben dat je hem wel dood wenste. Maar dat hoeft helemaal niet altijd zo te zijn. Ook bij mensen die bij mij in behandeling waren, waarbij je niet eigenlijk dergelijke grote ingrijpende gebeurtenissen in het leven kon vinden. En bij mensen die zelf ook zeiden van ja, ik heb het eigenlijk behoorlijk goed gehad in mijn leven. Dus ik weet niet zo goed waar dit nu allemaal vandaan komt. Ook zij konden soms bij belangrijke figuren uit hun leven en of uit hun verleden het gevoel hebben van, oh, ik zou willen dat je er niet meer was. En dat vertelt dus gewoon iets over wat deze persoon bij jou oproept. En dat kan soms ook heel klein zijn. En dan staat het, de reden waarom iemand dat dan niet durft te denken, of fout vindt om te denken, is omdat het dan niet in verhouding lijkt te staan. Dat je denkt, ja, maar die persoon is toch niet zo gemeen geweest tegen mij, waarom wens ik die nou toch dood? En toch, en dat is wat ik natuurlijk in therapie heel vaak met mensen doe, als je dat helemaal gaat ontrafelen, kom je er eigenlijk achter dat iemand echt heel erg in zijn ziel geraakt is, zeg maar. Dat er toch echt dingen zijn gebeurd met die, in relatie met die persoon, die hen zo tot op het bot hebben gekwetst, of waar ze zo erg door tekort gedaan zijn, of dus inderdaad, dus in de verwaarlozende zin, of meer die andere kant op van iets aangedaan zijn. Hè? Dus geweld, fysiek geweld of verbaal geweld of of andere misbruik. Hè? Maar het hoeft dus niet altijd zo'n zo'n strafbare feiten zijn. Soms zijn het ook andere dingen die toch emotioneel en psychisch gewoon een enorme impact op je hebben gehad. En het kan een relatie zijn met iemand waarbij dat langdurig het geval is. Het kan een eenmalig voorval zijn wat ogenschijnlijk klein is. Maar eigenlijk doet dat er niet toe. Eigenlijk juist wanneer je zo'n hele intense gedachte hebt van ik zou willen dat je er niet meer was. Dat zegt iets over van de intensiteit waarin jij geraakt bent. Ik zeg niet dat het helemaal lineair met elkaar oploopt of zo. Maar in zekere zin zou je kunnen zeggen, als je zo kwaad wordt van iets, dan heeft dat iets te maken met hoe intens jij geraakt wordt. En dan moet ik erbij zeggen dat als je bijvoorbeeld nu in je volwassen leven, ik noem maar wat, in jouw partnerrelatie, nu soms je zo kwaad en zo misschien zo gekwetst voelt, dat je soms ook zo'n gedachte hebt van oh, ik zou willen dat je verdween, in welke vorm dan ook. Dan is het niet altijd zo dat die kwetsuur opgelopen is met die persoon. Ja, dat kan ook gaan. En dat is soms best wel moeilijk, denk ik, om. Kijk, dat is ongeveer de rode draad van mijn werk, zeg maar. Dus ik ben hier heel erg veelvuldig in opgeleid en mee bezig geweest. Dus voor mij is dit vaak, nou ja, snel te herkennen. Maar ik kan me voorstellen dat als je dit bij jezelf probeert te bekijken, dat het best lastig is. Maar het kan zijn dat je nu, bijvoorbeeld in je volwassen leven, bijvoorbeeld in een partnerrelatie, je gekwetst voelt door je partner, door een bepaalde opmerking of door bepaald gedrag. En dat je daar die enorme intense emoties bij kunt voelen met die gedachten die daarbij komen. Dat je de ander wel weg zou willen wensen. Maar dan kan het zijn dat die kwetsuur al opgelopen is in jouw verleden. Dus de emotie is echt. Ik zeg eigenlijk altijd, emoties zijn nooit misplaatst. Zijn nooit fout. Want die zijn er en die vertellen jou iets. En die emoties ontstaan ook bovenop de hele berg van al jouw ervaringen in je leven. Dus emoties kloppen altijd. Dus ik zeg niet van, stel dat jij je gekwetst voelt door je partner. Dan zeg ik niet, dat is niet waar of dat is overdreven. Dat zeg ik niet. Maar ik zeg alleen, het valt te begrijpen dat jij daar zo'n heftige reactie op hebt, op basis van jouw verleden. En dus wat ik net zei over van, dat je die intense gedachte hebt omdat het zo'n enorm pijn doet, hè, kan doen wat een ander jou aandoet, dat is niet altijd ontstaan met die persoon. Dus dat moet je soms uit elkaar trekken. Nou, nu heb ik het gehad over dat je iemand wegwenst, doodwenst of moordideeën bij hebt. Maar ik denk eigenlijk dat dat ook soort gradueel, dat je dat ook zeg maar ook minder intens kunt hebben, die gedachten. Dus, want eigenlijk gaat dat denk ik over een hele intense vorm van agressie eigenlijk. Hè? Van boosheid, van woede, van kwaad en furieus zijn. En vaak komt dat ook bovenop juist weer het gekwetste gevoel, het verdrietige, het pijnlijke. Maar dus misschien herken jij niet dat idee, hè? Dat je ooit bij iemand denkt, of vaker bij iemand, dat je denkt van poeh, ik zou willen dat je dood was. Maar misschien ken jij wel dat gevoel, gecombineerd met je gedachten, van dat je iemand iets aan zou willen doen. Dat je iemand zou willen aanvliegen, omdat je je zo kwaad voelt. Of dat je iemand een klap zou willen verkopen. En dat gaat vaak ook gepaard met gedachten. Dus, en ja, ik denk daarvan, daar hoef je niet bang voor te zijn. Want jouw gedachten hebben geen controle over jou. Jouw gedachte is niet jouw instrument om jezelf te controleren, jouw gedrag te controleren. Daar komen veel meer andere dingen bij kijken. Daar komt bij kijken dat je een bepaalde moreel kompas hebt. Hè, dat je een bepaalde gewetensfunctie hebt. Dat je een bepaalde impulsbeheersing hebt. Hè? Dus de impulsen die opkomen, de drang die je kunt voelen. Wat heb jij in pacht om die te beheersen? Om daar niet meteen, hè, als jij een bepaalde behoefte hebt, in welke mate je in staat bent om de bevrediging daarvan uit te stellen. Hè, dus, en want in dit geval bedoel ik dan ook, als je een behoefte hebt om iemand pijn te doen, hè, of om iemand aan te vliegen. Dat gaat trouwens dan niet zozeer over uitstellen. Maar in welke mate kun je dat reguleren en die impuls beheersen? En natuurlijk spelen dan allerlei sociale aspecten daarbij een rol. Inderdaad, van wat wordt maatschappelijk geaccepteerd welk gedrag? Nou, niet dat we elkaar aanvliegen. Dus als het goed is, ja, er zijn natuurlijk ook mensen bij wie dat kompas niet goed werkt, of waarbij die impulsbeheersing niet goed werkt. En eigenlijk valt daaronder ook, of ja, het valt wel een beetje in, maar je kunt het er ook naast zien, je emotieregulatie. Want bij die gedachten, het is bijna altijd een clue, hè? Gedachten en emoties zijn bijna nooit niet los van elkaar te zien. Dus in hoeverre kun jij goed je emoties reguleren? En je niet daar helemaal door laten overnemen, waardoor je ook je gedrag daardoor laat sturen. Dus die gedachten, die kun je allemaal hebben. En zolang je die dingen die ik net noemde, en misschien zijn er nog wel wat meer te noemen waar ik nu niet direct op kom, hè, maar zolang jouw gewetensfunctie nou, voldoende is, zolang jouw impulsbeheersing voldoende is, zolang jouw emotieregulatie voldoende is, hè, dus waardoor jij jouw eigen gedrag onder controle hebt, want daar gaat het over, dan kun je alle gedachten van de wereld hebben en dat maakt helemaal niks uit. En dan kun je afwegen wanneer je die gedachten wel of niet uitspreekt. Want bijvoorbeeld als inderdaad er iets gebeurt wat jou zo boos maakt dat je de neiging voelt om iemand een klap te geven, dan ja, weet je, het is, moet je een beetje een context bij verzinnen, maar dat kun je natuurlijk best uitspreken. Want ik word er zo kwaad van dat ik je zou willen slaan. Dat zou je in een situatie, zou die gedachte soms best uitgesproken kunnen worden. Soms kan dat sowieso geef je daarmee informatie eigenlijk aan de ander. Maar dat kan een opening van een gesprek zijn of dat kan, dat kan je vooruit helpen. Maar in veel gevallen, of in andere gevallen, kan het heel verstandig zijn om die gedachten voor jezelf te houden. Gedachten zijn niet schadelijk, gedachten doen niks. Natuurlijk dragen jouw gedachten bij aan jouw gedrag. He, dus want je gedrag is eigenlijk een resultante van alles wat je denkt, alles wat je waarneemt, alles wat je ervaart, alles wat je voelt, gevoelens, emoties. En door dat hele pakket krijg je de neiging om iets te doen, krijg je neigingen om je op een bepaalde manier te gaan gedragen. En vervolgens zijn al die regulatiesystemen, die ik net benoemde, die bepalen of en wat je gaat doen. Dus natuurlijk dragen je gedachten daaraan bij, maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Hele haatdragende gedachten, inclusief gedachten om een ander iets aan te doen, zijn op zichzelf niet fout. Natuurlijk wordt het wel een probleem als je gewetensfunctie niet intact is of als je je impulsen niet kunt beheersen. En dan wordt het een probleem voor de ander en waarschijnlijk ook voor jezelf. Want als jij een strafbaar feit pleegt, dan is de kans groot dat jij daar vervolgens ook voor gestraft wordt of een schade van oploopt. Maar de gedachte zelf is geen probleem. En ik heb gemerkt dat het soms voor patiënten met wie ik dit soort gedachten besprak, soms heel bevrijdend kan voelen. Omdat het vervolgens ook in therapie aanleiding was of een gebied was wat we verder konden ontginnen. He, want als je inderdaad je zo kwaad voelt dat je iemand zou willen vermoorden of dat je iemand doodwenst, nou, dan betekent dat dus dat er inderdaad op emotioneel vlak iets heel heftigs in jou gebeurt. En dan kan het helpen om daar eens naar te gaan kijken van, hé, maar en wat is er dan? En soms is dat heel evident, soms is dat veel meer zoeken van, wat maakt dat je zo geraakt wordt? Maar als je dat eenmaal gaat begrijpen, is het voor jezelf ook beter te hanteren. En dat zeg ik bijna altijd, hè. Begrip helpt zo enorm veel. Begrip helpt zo erg om niet eigenlijk dus om iets weg te maken. Niet om het te bagatelliseren of kleiner te maken. Maar begrip helpt gewoon om jezelf over het algemeen en de ander vaak ook minder af te keuren. Om eigenlijk ook milder te worden naar jezelf. Oké, nu begrijp ik mezelf. Ik snap nu dat door een ervaring op kinderleeftijd, dat ik daarna gevoelig ben geworden voor bepaalde opmerkingen, ik noem maar wat, hè. En dat ik daarom daar nu zo heftig op reageer. Het geeft dat begrip voor jezelf. Soms kan het dus ook helpen. Nou, in dat ene voorbeeld wat ik noem over een partnerrelatie, kan het ook helpen dat je daardoor misschien minder boos wordt op die partner die de hele tijd zo kwetsend is. En misschien kun je wel gaan zien van, hé, dat is eigenlijk ook een deel van mijzelf. Dat betekent nog steeds niet dat je niet aan je partner zou kunnen vragen van, wil je daar rekening mee houden? He, dat je daarover uitwisselt is helemaal prima. Maar je maakt daarmee ook wat er binnenin jou gebeurt meer van jouzelf. Want dat is gewoon, dat leunt op jouw geschiedenis. Nou, er is ook nog een heel ander domein waar waarin ik heb gemerkt dat mensen vaak hun eigen gedachten heel ingewikkeld vinden. En dat is op het gebied van seks. Mensen vinden vaak op seksueel vlak ook veroordelen ze hun eigen gedachten heel vaak. Want ik denk eigenlijk dat je grofweg dat kunt zeggen over gedachten waar mensen bang voor zijn of die ze niet willen hebben. Dan gaat het ofwel over dat het gaat over gedachten die gedachten aan bepaalde gedragingen die echt niet mogen, die strafbaar zijn. Hè? Dus die wij sociaal gezien hebben vastgelegd, want dat is ongeaccepteerd. Maar het kan ook gaan over seksuele en erotische impulsen die niet altijd verkeerd zijn, maar waar wel vaak een oordeel op zit van de buitenwereld. En heel vaak hebben me, en eigenlijk wil ik dat ook wil ik daar iets meer in normaliseren, want ook dat heb ik eigenlijk vooral geleerd door het vele werken met mensen, waarbij ook eigenlijk hun seksleven ook of altijd onderwerp van gesprek is, heeft me geleerd dat heel veel mensen hebben allerlei fantasieën. En fantasieën waar ze zich enorm voor schamen. En seksuele fantasieën waar ze eigenlijk helemaal niet per se gehoor aan willen geven, maar die er zijn en die ze van zichzelf veroordelen en zich daardoor een slechter mens voelen. Zo heb ik bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, om je een beetje uit te leggen, werkte ik op een bepaald moment met een vrouw. En we hadden het over haar intimiteit en over haar seksleven. En toen zei ze, ze had een partner, een mannelijke partner. En regelmatig hadden zij seks met elkaar, gemeenschap met elkaar. En zij vertelde dat zij eigenlijk om uiteindelijk in een toestand te komen waarin ze een orgasme kon krijgen, allerlei fantasiebeelden opriep. En dat waren pornografische fantasiebeelden. Beelden van dingen die ze wel eens op televisie had gezien. En die had ze als het ware nodig om tot een orgasme te komen. Dat was haar manier geworden. En daar was ze zelf eigenlijk heel tevreden over. Over het feit dat dat zo ging. Ze had dat niet met haar partner gedeeld. Want dat vond ze te schaamtevol. En bang dat hij zich afgewezen zou voelen en dat soort dingen. Terwijl eigenlijk besprak ik ook met haar van, ja, is dat dan een probleem dat je daaraan denkt en met die gedachten die beelden oproept? Natuurlijk zou het een probleem kunnen zijn, hè? Als het je intimiteit in de weg staat, of als het de waardering van je seksleven in de weg staat, of als je daadwerkelijk je partner onaantrekkelijk vindt, of niet opwindend vindt, of eigenlijk min of meer tegen je zin. Dat zou natuurlijk staan er allerlei situaties te verzinnen waarin dat inderdaad misschien een onderdeel uitmaakt van een probleem. Maar aan zich denken aan bepaalde seksuele situaties, hè, of erotische situaties en daar plaatjes bij oproepen, het je visualiseren, daar is helemaal niets mis mee. Daarmee bega je geen daad, daarmee doe je niet iemand tekort. Dat mag er gewoon zijn. En toch merk ik dus dat mensen daar over het algemeen heel erg oordelend over zijn naar zichzelf. Dat dat fout is en dat ze die gedachten willen wegdrukken. Terwijl over het algemeen weten we ook dat wanneer je bepaalde gedachten hebt, en dat geldt ook voor dat eerste deel over die agressieve gedachten, als je die gedachten hebt, die gaan over het algemeen niet weg door ze actief weg te drukken. Dat geldt eigenlijk hetzelfde voor emoties. Daar heb ik dat vaker over gezegd, hè? Emoties kun je beter toelaten en doorvoelen. En soms zijn ze zo heftig dat je daar misschien wat bang voor bent. En dat je daar misschien wat begeleiding bij nodig hebt. Dat kan allemaal. Maar in principe zijn emoties juist heel belangrijk voor je. Ook heel sturend in je gedrag. En dus ook eigenlijk heel erg helpend. En dat geldt voor gedachten eigenlijk ook. Net zei ik dat eigenlijk al. Hè, van als je van die hele agressieve gedachten hebt, dan vertelt dat iets over wat er bij jou gebeurt van binnen. En dat kan een gebied zijn wat aandacht behoeft, hè, waar je aandacht voor mag hebben. En misschien wel met hulp van een ander, maar misschien ook zelf. Als er een deel in jou is wat heel kwetsbaar is, wat heel verdrietig is, iets wat je steeds met je meedraagt, dan kan het eigenlijk heel helpend en soms helend zijn om daar aandacht aan te geven, om daar ruimte voor te maken. Dus bij gedachten helpt het eigenlijk om er eens naar te kijken. En tenminste, zo noem ik dat altijd. Er wordt ook wel eens gezegd van observeer je gedachten. Ik weet niet of je daar een beetje een voorstelling bij kan maken wat ik daarmee bedoel. Hè? Maar van laat die gedachten er expliciet zijn en breng ze echt in je bewustzijn. Van wat denk ik nou eigenlijk? En probeer dan eens daarnaar te kijken. Niet meteen oordelend van oeh, wat is het fout dat ik aan porno denk. Dat, probeer dat oordeel eens achterwege te laten. En probeer eens te kijken van hey, en ja, waar heb ik die gedachten voor? En waar zou die vandaan kunnen komen? En wat zegt dat over mijn verlangens of mijn behoeften? En dus loop een rondje om je eigen gedachten heen en kijk eens wat je ervan vindt zonder direct in dat oordeel te schieten. En je gedachte is niet gevaarlijk, jouw gedachte stuurt jouw gedrag niet. Dus je hoeft niet bang te zijn dat die je overneemt. Waarschijnlijk geven die jou heel veel informatie. Wat ook nog wel belangrijk is om te zeggen misschien in dit kader, is dat het ook wel heel lastig is om emoties en gedachten uit elkaar te trekken. Want die gaan bijna altijd gepaard met elkaar. Meestal roept een gedachte ook een bepaald gevoel op. En andersom eigenlijk ook. Bij bepaalde gevoelens, daar kun je over nadenken. En daar kun je dan weer over nadenken van waar, wat ik net bijvoorbeeld zei. Waar komen die eigenlijk vandaan? Hoe kan ik die begrijpen? Dus ze zitten heel erg verweven met elkaar. Dus eigenlijk je gedachten helemaal los zien is best wel moeilijk. Maar het kan wel soms helpen om dat eens even kunstmatig te doen. Want over het algemeen zijn we ons wel bewust van de emoties die we voelen, van de gevoelens die we hebben. En we voelen ons ook heel vaak heel erg gestuurd door onze gevoelens. En soms vinden we daarvan dus ook dat bepaalde gevoelens, bijvoorbeeld van jaloezie of zo, hè, of ook van boosheid. We vinden ook van heel veel gevoelens dat ze er niet mogen zijn. Maar onze gedachten nemen we soms minder onder de loep. Bij gedachten zijn we vaak geneigd om die echt weg te stoppen. En dat heb ik gemerkt in therapie, met mensen met wie ik werkte. En bijna altijd lucht het op als je ze toch kunt uitspreken. En dat was ook waarom ik dacht, oh ja, die boodschap wil ik eens een keer geven. Omdat het mensen bijna altijd opluchtte als ik tegen ze kon zeggen. En dat betekent niet dat ik de waarheid in pacht heb of zo. Hè, of dat, maar dat iemand tegen je kan zeggen, is het eigenlijk. Van, hé, maar jouw gedachte is niet gevaarlijk. Jouw gedachte is niet fout. Jouw gedachte is er gewoon. Net zoals dat emoties van opkomen, komen jouw gedachten ook op. Nog een andere. Ook in dat kader van gedachten over seksualiteit en zo. Wat ik ook tegen ben gekomen is dat, net zoals dat natuurlijk moord een strafbaar feit is, is seks met minderjarige mensen ook een strafbaar feit. Ik weet dat er mensen zijn, en die heb ik dus ook gesproken in mijn spreekkamer, die daar wel soms gedachten over hebben. Iemand, en dat was moeizaam, want daar over die gedachten heen zat vervolgens weer allerlei schaamte en zelfs ook eigenlijk al schuldgevoel überhaupt voor het hebben van de gedachten, sprak ik bijvoorbeeld eens een persoon die een buurkind had dat minderjarig was, waarbij er echt seksuele gedachten en ook gevoelens van binnen, dus opgewonden gevoelens, optraden als die persoon aan dat buurkind dacht. Deze persoon was totaal niet van plan daar iets mee te doen. En er was gelukkig, zou je kunnen zeggen, ja nee, weet ik zeker, kan ik zeggen. Gelukkig was er een voldoende stevige gewetensfunctie. En natuurlijk, gelukkig was er was het morele kompas gewoon intact. En kon deze persoon zijn eigen gedrag controleren. Hè? Had hij een goede grip op zijn eigen impulsbeheersing en op zijn gevoelsbeheersing. Dus er was eigenlijk helemaal geen probleem. En ik heb daar ook wel eens vaker over gelezen, zeg maar, dat eigenlijk heel veel mensen gedachten hebben aan seksuele handelingen of seksueel contact met personen met wie dat niet mag. Want behalve minderjarigen kunnen dat natuurlijk ook kwetsbare anderen zijn. Maar het hebben van die gedachten, gecombineerd ook misschien met de opwinding of de gevoelens die daarbij horen, Dat is niet strafbaar, dat is niet fout. En ik kan me wel voorstellen, natuurlijk kan ik me voorstellen dat je daar bang van wordt. En ik heb deze persoon die ik sprak, was ook bang dat diegene dat hij eigenlijk van binnen een pedofiel was. En dus het maakte eigenlijk heel erg angstig. Wat ik natuurlijk wel kan voorstellen. En toch, en ik bedoel, ik kan ook niet zeggen dat ik die gedachten en die gevoelens kan begrijpen. Ik kon ze niet per se plaatsen. Ik kon ze niet per se uitleggen. Maar we konden wel, eigenlijk, het was toch helpend om met die persoon te bespreken. Van jouw gedachte op zichzelf, dat is geen strafbaar feit. En de gedachte controleert jou niet. En daarmee kon, want voorheen werden deze gedachten allemaal weggestopt. Maar eigenlijk dus ook, die stonden dus eigenlijk ook steeds op die deur te kloppen. Want die gedachten waren er wel. Die werden steeds weggestopt. En juist zodat we ze eigenlijk een beetje op tafel konden leggen. En het toch konden laten zijn. Had deze persoon er echt minder last van. Nog steeds vond diegene het wel lastig. Wilde die dat het er niet was. Maar wat er ook kan ontstaan. Wanneer je gedachten eigenlijk er toch laat zijn. En dus toch, wat ik net zei, is observeert. Daar is een rondje omheen loopt. En even je oordeel achterwege laat. Maakt vaak ook dat je minder oordelend kunt worden over je eigen gedachten. En dat helpt heel erg. Want of het nou angst is voor bepaalde gedachten, of angst dat je gedachten jou zullen gaan controleren, of het nou schaamte is over bepaalde dingen die je denkt, of het schuldgevoelens zijn. Uiteindelijk helpt vaak door ze er te laten zijn en door daar een rondje omheen te lopen, dat toch je oordeel minder zwaar wordt. En we hebben over het algemeen juist zelf ook heel erg last van het oordeel over onszelf. En of het nou een oordeel is over ons uiterlijk, of het een oordeel is over onze emoties, of het een oordeel is over onze gedachten. Al die oordelen die wij de hele tijd over onszelf hebben, daar hebben wij enorm veel last van. Dus het zou zo kunnen helpen. Misschien heb je je niet specifiek herkend in de voorbeelden die ik vandaag noemde. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je je niet herkent in het hebben van oordelen over jezelf en misschien dus ook wel over sommige gedachten die je hebt. Dat mag. Misschien heb je daar ook helemaal geen last van. Maar als je die gedachten eens zou toelaten en ze eens zou observeren. Gewoon eens zou kijken van, hé, wat is dit eigenlijk voor een gedachte? Misschien kun je het wel een beetje begrijpen waar het vandaan komt. Misschien niet. Maar misschien lukt het wel om daar wat minder oordelend over te zijn. Omdat je, ik zeg niet dat ze geen onderdeel van je zijn. Natuurlijk zijn je gedachten ook van jou. Die horen bij jou. Die zijn onderdeel van jou als hele wezen. Dus ik zet ze niet apart als iets wat niet van jou is. Ze zijn heel erg van jou, maar ze controleren jou niet. En dat is echt een verschil. En jij bepaalt of jij het passend vindt om jouw gedachten te delen met een ander. Dat kan, nou, bijvoorbeeld inderdaad in therapie kan dat ontzettend helpend zijn. Terwijl in sommige sociale settings kan het misschien heel verstandig zijn om je gedachten voor jezelf te houden. En daar is niks mis mee. En die controle heb jij. Jij bepaalt dat. Dus je hoeft er niet bang voor te zijn. Nou, dat was eigenlijk wat ik vandaag wilde bespreken. Ik ga het ook hierbij laten, want ik denk dat ik anders in herhaling val. Samenvattend, wees niet bang voor jouw gedachten. Jouw gedachten sturen jou niet. Jouw gedachten geven jou wel informatie en het kan heel erg helpen om daar eens wat meer op in te tunen. Dat geeft informatie over jezelf en dat geeft soms dan ook weer handvatten van hoe je in het vervolg met bepaalde situaties kunt omgaan als diezelfde gedachten weer opkomen. Nou, dit was hem. Nu ga ik hem echt afsluiten. Hartstikke leuk dat je geluisterd hebt. En uiteraard hoop ik weer tot de volgende. Ha, ik vind het echt superleuk dat je mijn aflevering beluisterd hebt. En nogmaals, heel erg bedankt daarvoor. Hopelijk heeft het je ook aangesproken. En wil je me dat laten weten? Dat kan via mail naar info@wienikegerrits.nl, een bericht via Instagram, waar ik te vinden ben onder Wienike_Gerrits, of op LinkedIn onder mijn eigen naam. Ik vind het heel leuk om ook jou beter te leren kennen en te weten wie er luistert. Jij kunt ook anderen inspireren door mij te taggen, bijvoorbeeld in je stories of je feed op Instagram. En wat jij van mij kunt doen, is in jouw podcast-app waar je deze beluistert een review achterlaten. Bijvoorbeeld een aantal sterren. Wil je dat doen? Zo kom ik erachter of en hoe mijn podcast gewaardeerd wordt en wordt hij beter vindbaar voor anderen. Overigens kun je je ook abonneren op deze podcast in je app. Hoe dat per app werkt, weet ik niet precies, maar vaak is er een knop subscribe, abonneren of volgen. En dan krijg je automatisch een berichtje of in je app te zien als ik een nieuwe aflevering heb geplaatst. Maar nogmaals, super, super, super dank. En tot de volgende!